Je gaat luisteren naar twee verhalen van twee bijzondere vrouwen die als patiënt veel ervaring hebben in de palliatieve zorg. Zij vinden het belangrijk om hun verhaal te delen, om mensen duidelijk te maken hoe belangrijk het is om te kijken naar de patiënt en niet alleen naar de medische casus, zeker in het palliatieve traject. Maar voordat zij hun verhalen gaan delen, stellen ze zich graag even voor.
Goedemorgen, Tammy.
Goedemorgen, Claudia.
Hoi, wat bijzonder om jou te ontmoeten vandaag.
Dat is het zeker.
Zullen we beginnen elkaar even voor te stellen? Wie ben jij?
Ik ben Tammy Kadouri. Ik ben 39 jaar. Ik ben getrouwd met Youssef. En daar heb ik twee fantastische kinderen mee, Abdullah en Dawood. Wij wonen in Breda. En daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. En kan jij wat over jezelf vertellen, Claudia?
Zeker. Ik ben dus Claudia van Deudekom. Ik ben 50 jaar. Daar ben ik ontzettend blij mee, in tegenstelling tot heel veel andere mensen, denk ik. Ik woon samen met mijn lieve vriendin en onze 5 kinderen. Ik heb zelf een tweeling van 11 en mijn vriendin heeft 3 kinderen. En ik woon in Weesp. Het is niet voor niets dat we elkaar vandaag ontmoeten. Wij delen iets. Wil jij beginnen, Tammy?
Dat is goed. Ik vind het belangrijk om mijn reis te delen, dus ik ga van start. Op 23 april 2015 ben ik bevallen van mijn tweede zoon, Dawood. Tijdens het geven van borstvoeding merkte ik dat er een knobbel in mijn linkerborst zat die mij niet wegging. Mijn huisarts zei dat het waarschijnlijk niks was, maar verwees me voor de zekerheid door naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Daar aangekomen begon de ochtend met een gesprek met een verpleegkundig specialist. Zij stuurde me door naar de radioloog voor een echo. De radioloog stelde me gerust en zei dat borstkanker op mijn leeftijd, ik was toen 31 jaar oud, niet vaak voorkwam. Ook viel ik niet in de risicocategorie en omdat ik borstvoeding gaf, zouden het waarschijnlijk verstopte borstklieren zijn. Ik werd naar huis gestuurd en als de knobbel er na 6 maanden nog zat, kon ik terugkomen voor verder onderzoek. In oktober 2015 was de knobbel nog niet weg. Ik maakte me nog steeds zorgen. Ik belde het ziekenhuis om een afspraak te maken, maar ik kreeg te horen dat het niet kon. Dat ik pas in december terug mocht komen. In het systeem stond namelijk over 6 maanden. Ondanks dat de knobbel niet weg was en ik duidelijk mijn zorgen uitte, kreeg ik het niet voor elkaar om een afspraak te krijgen. Op 16 december 2015 ging ik dan weer voor een onderzoek. Toevallig door dezelfde radioloog. Tijdens het maken van de echo vroeg hij me waarom er 6 maanden geleden geen punctie was gedaan. Waarop mijn antwoord was: maar dat vond u toen niet nodig. Hij was even stil. Ik kan je vertellen, zei hij, dat het een tumor is. We gaan een punctie nemen en over een paar dagen weten we of het goed of slechtaardig is. Ik voelde tranen branden. Ik was verdoofd, boos en met stomheid geslagen. Er gingen allerlei gedachten en vragen door me heen. 21 december 2015 ging ik terug naar het ziekenhuis. We werden naar binnen geroepen door de chirurg. En nog voordat ik goed in de stoel zat, zei de arts: je hebt kanker. Wat daarna nog gezegd is, ik heb geen flauw idee. Het enige wat ik me kan herinneren is dat ik in de auto ben gestapt. Meer weet ik niet. De dagen erna zijn veel mensen langs geweest en bij me gebleven. Hoeveel medeleven en liefde ze ook gaven, ik heb me nooit zo alleen gevoeld. Er volgden nog veel onderzoeken en gesprekken, maar het voelde niet meer goed voor mij. Het vertrouwen was weg. Ik ben toen overgestapt naar een ander ziekenhuis en daar werden de onderzoeken opnieuw gedaan. Het advies was direct een borstamputatie. Gevolgd door chemotherapie, een vorm van immuuntherapie en hormoontherapie. Ik heb dit advies toen getoetst met een second opinion in Duitsland. In Duitsland werd me verteld dat een amputatie niet nodig was. Het was mogelijk borstbesparend te opereren en de prognoses zouden hetzelfde blijven. Mijn voorkeur was natuurlijk om borstbesparend geopereerd te worden. Mijn chirurg en oncoloog vonden van niet. Ik begreep niet waarom ze bij hun advies bleven, dus bleef ik vragen stellen. Uiteindelijk bleken ze er geen ervaring in te hebben en het daarom niet aan te bieden. Dit gesprek heeft me niet onbewogen gelaten. Ik dacht, hoe kan dit? Ze verminken en traumatiseren vrouwen dus liever dan dat ze die doorverwijzen naar een ander ziekenhuis? Op dat moment besefte ik dat ik artsen niet blind kon vertrouwen. Ze hadden niet het beste met mij voor en die conclusie was erg bitter. Uiteindelijk heb ik me in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis laten behandelen. Dat ziekenhuis was het eens met het advies gegeven in Duitsland. En zij bevestigde ook dat het niets uitmaakte in de prognose. Maar het is natuurlijk wel een wereld van verschil voor de vrouw die het moet ondergaan. En dat zou het uitgangspunt moeten zijn. De mens achter de patiënt zou meer gezien moeten worden. En de behandeling zou vanuit dat perspectief moeten worden opgesteld. In 2017 waren mijn behandelingen eindelijk klaar. En begon ik weer te werken. Ik begon weer te leven en had het gevoel niet meer mee te doen voor spek en bonen. In 2019 begon ik echt de last te krijgen van mijn onderrug, maar ik wuifde het weg. Uiteindelijk was de pijn niet meer te houden. De huisarts zag het al op de manier waarop ik opstond en naar zijn kamer liep. Een röntgenfoto volgde en dezelfde dag nog kreeg ik het slechte nieuws van de uitzaaiingen te horen. Mijn oncoloog was intussen gestopt met het zien van patiënten en ik kreeg een andere oncoloog toegewezen. Helaas was er geen connectie en band met haar en wilde ze mij behandelingen geven waar ik niet achter stond. Ik voelde me niet gezien of gehoord. Zo wilde ik bijvoorbeeld geen chemo meer, omdat ik daar slecht tegen kon en omdat ik er niet meer in geloofde. Nou, probeer dat maar aan een oncoloog uit te leggen. Mijn mening, mijn ervaring, mijn gevoel deden er niet toe. Er werd ook ingespeeld op mijn angst en onzekerheid. En zelfs mijn kinderen kwamen erbij. Dat vond ik erg gemeen en moeilijk. Het ging zelfs zo ver dat ze mij andere behandelingen dreigden te ontnemen als ik geen chemo nam. Er was totaal geen gelijkwaardigheid, geen connectie, geen empathie, geen begrip. Iets waar ik op dat moment juist zoveel behoefte aan had. Elk gesprek voelde als een gevecht. Uiteindelijk stelde zij zelf voor dat ik een andere oncoloog toegewezen zou krijgen. Dat was het eerste punt waar we het over eens waren. Mijn oncoloog, want zo voelt het ook echt, neemt mij serieus. Hij denkt met mij mee, kijkt wat er mogelijk is binnen mijn wensen en de protocollen en staat naast me tijdens dit gevecht. Daarnaast praten we ook vaak over onze kinderen en vakanties. Iets wat me een gevoel geeft van gelijkwaardigheid en begrip. Ik word gezien door hem. Ik wens iedereen een arts toe, zoals mijn huidige oncoloog. Een arts die de situatie vanuit de mens benadert. Een arts die naast je staat en samen met jou vecht. Mijn strijd is nog lang niet klaar, maar dankzij mijn arts heb ik het gevoel er niet alleen voor te staan.
Jeetje, Tammy, als ik luister naar jouw verhaal, dan komen de rillingen over mijn rug. Het doet me ontzettend denken aan mijn eigen verhaal. De angst en de eenzaamheid waar je over vertelde, herken ik als geen ander. In 2006 keek mijn vrouw terloops naar mijn blote voet en zei, dat plekje wat er op je voet zit, dat lijkt verdacht veel op het moedervlekje wat ik zag bij een jongen in een documentaire. Het ging om huidkanker. 3 maanden later was hij dood. Misschien moet je even naar de huisarts gaan. De volgende dag zag ik bij de huisarts. Diezelfde dag zat ik bij de dermatoloog en nog die week werd het vlekje verwijderd. Een paar dagen moest ik wachten op een uitslag. Ik was een jonge vrouw van 36, stond midden in het leven, wilde samen met mijn vrouw niets liever dan kinderen krijgen en het leven verslinden. Toen ik de blik van de dermatoloog zag, wist ik dat ik mijn vrouw mee had moeten nemen. Het spijt me je te vertellen, maar je hebt een melanoom. 3 jaar. Als de melanoom zich de komende 3 jaar niet via je bloedbaan of lymfesysteem uitzaait, mag je in je handen knijpen. Anders is er weinig wat we voor je kunnen doen. Verbijsterd liep ik naar buiten, belde mijn vrouw, zei mijn werk af en wachtte af wat me stond te gebeuren. Er stond mij niets anders te wachten dan elke 3 maanden naar het ziekenhuis te gaan. Elke 3 maanden voelde het alsof ik aan de dood was ontsnapt als ik met een goede uitslag naar buiten liep. Die jaren heb ik als een maniak geleefd. Ik wilde reizen. Ik wilde een nieuw huis kopen. Ik wilde een gezin stichten. Soms zelfs zo fanatiek dat mijn vrouw en familie me tot rust wilden manen. Ik kon niemand uitleggen dat ik geen tijd had. De 3 jaar gingen bijna voorbij. Ik had het idee dat ik de dood een pootje had gelicht. Maar na 2,5 jaar veranderde mijn conditie van de een op andere moment. Ik begon af te vallen. Ik was moe zoals ik nog nooit moe was geweest. Mevrouw ontdekte een knobbeltje in mijn borst en ik had een rare uitstulping bij mijn ooglid. Met veel tegenzin gingen we naar het ziekenhuis. De chirurg keek naar mijn gezicht en het rare uitstulpingje en bevestigde mijn vermoeden. Je hebt uitzaaiingen in praktisch al je organen. Als verdwaasd zat ik op de stoel. Mijn ziekte had toch gewonnen. Ik weet niet waarom ik het vroeg, maar ik moest het vragen. Hoe lang heb ik nog? De chirurg probeerde eromheen te draaien. Hij mompelde iets over hele nieuwe behandelingen die in onderzoeksvorm beschikbaar waren in het ziekenhuis en waar een oncoloog me misschien meer zou over kunnen vertellen. Nogmaals vroeg ik hem, hoe lang heb ik nog? Aarzelend en schoorvoetend zei hij, een paar maanden, tot hooguit 2 jaar. Ik weet niet hoe ik in de auto terecht ben gekomen, precies zoals jij, Tammy. Maar ik wist wel, op het moment dat ik het ziekenhuis verliet, dat ik mijn laatste, allerlaatste dagen met zoveel mogelijk liefde en levensvreugde wilde doorbrengen. De weken die volgden gingen aan ons voorbij als een roes. Aan de ene kant was ik afscheid aan het nemen. Aan de andere kant probeerde ik door te leven. Ik maakte kennis met mijn oncoloog. Die vertelde dat palliatieve behandelingen de enige optie waren. Ik had nog nooit van de term gehoord. Hij vertelde over een nieuwe behandeling die de groei van de tumoren mogelijk iets zouden remmen. En dat was niets liever wat ik wilde. Want mijn goede vriend en vrouw en ik hadden besloten dat ondanks het slechte scenario wat mij te wachten stond, we zouden proberen een gezin te stichten. Langzaam maar zeker en met behulp van heel veel vrienden leerde ik de weg kennen in het ziekenhuis. Het was zo raar, die tumorfabriek, die efficiëntie. Het leek alsof ze een tumor zagen binnenwandelen. Ik was zo bang en ik wist dat als ik het hier zou moeten redden, dat ik vrienden zou moeten maken. Dat ik de mensen achter de artsen, de mensen achter de scans en in het lab zou moeten leren kennen. Ik deed er alles aan dat ze mij zouden zien als mens. Ik mocht meedoen met de bijzondere, hoopvolle onderzoeksbehandeling. En als wonder bleek het aan te slaan. Maar mijn conditie was slecht. Ik had namelijk niet alleen kanker, ik had ook reumatoïde artritis. Een paar weken nadat ik was begonnen met de behandeling, raakte mijn vrouw zwanger van een tweeling. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden, maar langzaam maar zeker wende mijn situatie. Iedereen was blij dat ons sprookje uit zou komen. Maar ik voelde me steeds eenzamer en alleen met het voldongen feit dat het einde steeds dichterbij kwam. Ik was getuige van de geboorte van mijn tweeling, Tom en Felix, de mooiste, gelukkigste dag uit mijn leven. Weer voelde ik hoe moeilijk het was om bij mensen terecht te komen over mijn angsten, over mijn einde, over aftakeling, over afscheid nemen. In het ziekenhuis waren ze zo enthousiast dat de onderzoeksbehandelingen zo goed aansloegen dat ze geen oog hadden voor mijn pijn. En thuis werd iedereen in beslag genomen door de groei en bloei van de tweeling. Na ruim 2 jaar kreeg ik zo'n last van hoofdpijn. Ik vertelde het mijn oncoloog, hij maakte een scan. En op de scan was een tumor ter grootte van een sinaasappel te zien, met wat kleine vliebertjes. Weer was er totale chaos en ontreddering. Maar zelf dacht ik, zie je wel, ik had gelijk. Ik wilde afscheid nemen. Ik wilde praten met jullie over wat me te wachten stond. Maar toch had ik weer het geluk dat mijn oncoloog een mogelijkheid zag. Er was namelijk weer een nieuwe immunotherapie beschikbaar. Als de grote tumor operatief zou kunnen worden verwijderd, gaf dat misschien een mogelijkheid en zou dat mijn leven weer iets kunnen verlengen. Voor de operatie moest ik naar het ziekenhuis om de hoek. De neurochirurg begroette me als volgt. Ik zal u zelf niet behandelen. Het is simpelweg te eenvoudig voor mij. Mijn ondergeschikte zal u opereren. Ik wilde hem nog vertellen hoe bang ik was voor de operatie en voor de narcose, omdat ik daar zo slecht tegen kan. En hij verwees me naar de dienstdoende anesthesist. Thuis wachtte ik en ik schreef een brief. Aan degene die volgende week een gaatje in mijn hoofd gaat boren. Geachte heer of mevrouw. Volgende week word ik voor een hersenoperatie opgenomen op uw afdeling. Ik ben erg dankbaar dat de grote tumor operatief kan worden verwijderd. Vooral voor Tom en Felix, mijn twee zoontjes van 1,5 jaar oud, en voor mijn vrouw. Het is misschien een onbeleefde vraag, maar heeft u zelf kleine kinderen? En zou u zich kunnen voorstellen hoe u zich zou voelen als u in mijn situatie zou verkeren? Voor u is de operatie wellicht een routinekwestie. En misschien verklaart dat ook wel waarom ik zo weinig informatie heb gekregen. Behalve een intakegesprek met een afdelingshoofd, heb ik kort contact gehad met een assistent van de anesthesist. Verder heb ik geen idee hoe en door wie de procedure wordt uitgevoerd. Vandaar mijn wellicht wat ongebruikelijke vraag. Zou u alstublieft niet willen vergeten dat ik een mens ben? Overigens, best een leuk mens, volgens velen. Ik ben niet bang voor de operatie, want bij u ben ik vast in goede handen. Wel ben ik als de dood voor de narcose. Ik kan namelijk niet goed tegen opiaten. En ik wil zo snel mogelijk verder met nieuwe behandelingen, zodat ik misschien nog wat langer leef om voor mijn kinderen te zorgen. Daarom smeek ik u of u tijdens en na de operatie misschien extra op me wilt letten. Liefs, Claudia, 42 jaar. De hersenoperatie ging wonderwel goed. De neurochirurg behoedde zich over mij met de liefde die ik nodig had. Ze bedankte me voor de brief, waarvoor ik eigenlijk bang was dat ze me een standje zou geven. Want chirurgen moeten toch afstand behouden naar hun cliënt om hun werk te doen. Schorvoetend vertelde ze voor de operatie, in een gesprek waarvoor ze speciaal naar het ziekenhuis was gekomen, dat ze zich realiseerde dat ze zo weinig oog had voor de mensen die op de operatietafel lagen. In 2017 vertelde mijn oncoloog met blijdschap in zijn ogen dat er op de scan geen enkele actieve tumor te zien meer was. Hij moedigde me aan om verder te gaan met mijn leven. Ik was verbijsterd. Ik had heel veel last van bijwerkingen. Ik had regelmatig last van epilepsie en ik voelde me ziek. Maar mijn tumoren waren verdwenen. Ik weet dat ik ontzettend dankbaar moet zijn dat ik nog leef. Dat ik inmiddels gezond ben. Maar ik weet ook welke offers ik heb moeten brengen. En hoe fijn het zou zijn als ik in die tijd af en toe met meer menselijkheid was begeleid.
Goh, Claudia, wat een verhaal vertel je. Wat heb je veel meegemaakt en veel moeten doorstaan. En wat fijn voor je dat het nu eindelijk allemaal achter de rug is en dat je vooruit kunt kijken.
Ja, dankjewel Timmy. Het doet me echt veel als jij dat zegt. En tegelijkertijd, ik weet hoe ongelooflijk veel geluk ik heb gehad, hè? Want er zijn genoeg mensen die ook een nieuwe behandeling hebben gekregen, maar bij heel veel mensen werkt het niet. Ik had het domme geluk dat het bij mij aansloeg. En ik denk dat je persoonlijke situatie ook heel erg meespeelt in welke keuze je maakt. In mijn geval, ik had al best wel wat behandelingen achter de rug. Ik zag er ook zelfs tegenop. Maar het feit dat mijn tweeling 2 jaar was en ik mogelijk door die behandeling ze nog langer zou zien opgroeien, dat was mijn drijfveer om verder te gaan. En zo hebben anderen een ander leven en kunnen een andere afweging maken. En dat is ook goed.
Als ik ook naar jouw verhaal luister en hoe jouw ziekte is verlopen, dan krijg ik echt wel de rilling over mijn rug. Ik vind het echt heel pittig om te horen. Het had heel anders kunnen verlopen. En daarom vind ik het zo bewonderenswaardig dat je je verhaal nu deelt. En ook dat je helemaal niet bitter bent. Tuurlijk, je bent kritisch, maar dat lijkt me heel logisch. Maar vind ik zo bijzonder. Wat is eigenlijk de reden waarom je dit verhaal wil delen?
Ik wil mijn verhaal delen omdat ik, zoals je zelf al zegt, heel veel heb meegemaakt. En heel veel onnodige dingen ook heb moeten doorstaan. En als ik eraan kan bijdragen dat dat in het vervolg anders gaat, dan is dat eigenlijk een wens die in vervulling gaat. Ik zou willen dat de zorgprofessionals, of ze nu net beginnen of al jaren in het vak zitten, dat ze gewoon luisteren naar de patiënt en naar wat de patiënt wilt. En dat ook echt meenemen in het advies om er samen een behandelplan van te maken. In plaats van dat het wordt opgelegd, opgedragen bijna, van dit is wat je moet doen en hiermee moet je het doen. En als je daar niet mee eens bent, dan moet je gewoon je zwaard en je schild pakken, bij wijze van. En gaan strijden om maar zeker te weten dat is wat jij wilt en wat bij jou past en wat bij jouw leven past.
Ja, ik snap heel goed wat je zegt. Als je ongeneeslijk ziek bent, komt er zoveel druk op je schouders. Er zijn zoveel andere facetten die heel belangrijk zijn. En in een spreekkamer of in een behandelkamer word je toch vaak gereduceerd tot je ziekte of tot je symptomen of tot pijnbestrijding. Er zijn zoveel andere aspecten die ook belangrijk zijn, waar misschien je als patiënt wel je meer mee bezighoudt, waar je meer zorgen over maakt dan over de specifieke voortgang van je ziekte of je ziekteverloop.
Ik ben me zeker ook wel bewust dat wij niet de standaard patiënt zijn. En dat wij kritischer zijn en wellicht ook meer vragen stellen en ervan houden om tegen de gevestigde orde te schoppen. En dat is denk ik ook wel iets waar we rekening mee moeten houden, dat niet elke patiënt hetzelfde is.
Nee, ik denk dat wij misschien wel de mondige types zijn inderdaad. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat als je kritische vragen stelt, dat je meer kansen krijgt. Het is natuurlijk de bedoeling dat voor iedere patiënt dezelfde kansen gelden. En niet alleen als je kritisch bent. En ik denk dat dat, als ik mag aansluiten bij jou, voor mij een belangrijke drijfveer is om vooral alle zorgprofessionals bewust te maken van: kijk nou goed naar de situatie waar een patiënt in zit. Kijk naar de mens. Kijk niet alleen naar zijn ziekte, de protocollen en de richtlijnen, maar ook naar de omgeving, naar de zorgen, de sociale aspecten. Dat allemaal is heel belangrijk en dat bepaalt een keuze.
Je hebt net geluisterd naar de verhalen van Claudia en Tammy. Wat vond je ervan? En wat heb je van deze verhalen geleerd? En op basis daarvan, waaraan zou goede palliatieve zorg moeten voldoen? Denk daar even over na. En luister vervolgens verder naar de tips die Tammy en Claudia zelf hebben voor zorgprofessionals.
We hebben een paar tips geformuleerd die we graag willen delen om de zorgprofessional te helpen de mens achter de patiënt te zien en de afstand tussen de patiënt en de zorgprofessional te verkleinen. Onze eerste tip is: neem je hart mee. In alle gesprekken die je als zorgprofessional met de patiënt hebt, neem je hart mee en wees menselijk. Vaak wordt openheid en eerlijkheid verward met zakelijkheid, maar het enige wat de patiënt eigenlijk wilt is een gesprek met een ander mens.
Absoluut, Tammy. En daar sluit onze tweede tip denk ik heel goed bij aan. Is dat je als zorgprofessional je verplaatst in de situatie van de patiënt. Het is niet alleen heel belangrijk om medisch inhoudelijk goede zorg te leveren, maar andere aspecten zijn ook heel erg belangrijk. Kijk en luister naar de situatie van de patiënt. Waar haalt iemand zijn levensvreugde en kracht uit? Wat wil iemand nog doen in zijn leven? Waar is iemand juist heel erg bang voor? Of wat zijn de zorgen van iemand? Hoe gaat het met de partner, met de kinderen, met de mensen thuis? Dat soort vragen zijn belangrijk om de juiste behandelingen uit te stippelen samen.
En dan komen we inderdaad meteen bij de derde tip die daar ook heel mooi op aansluit. En dat is gaan naast de patiënt staan. In overleg samen met de patiënt waar hij of zij behoefte aan heeft. Maak samen een behandelplan en vraag vooral door. Neem daar ook echt de patiënt serieus in. Hoe gek het ook is, het is het leven van de patiënt. En vooral bij palliatieve patiënten is het ook de dood van de patiënt. Dus het zou niet meer dan logisch zijn dat de patiënt daarin zelf het laatste woord mag hebben.
Nou, Tammy, ik kan me hier alleen maar bij aansluiten. Ik denk dat dat voor patiënten enorm veel gaat schelen. Als daarvoor de ruimte is, in de behandelkamer, in de spreekkamer, naast het bed, om daarover te praten of een aanzet te geven. Het is niet zo dat wij, denk ik, verwachten van alle professionals dat ze alle problemen kunnen oplossen, dat ze alle pijn weg kunnen halen. Maar gehoord worden en gezien worden is, denk ik, heel troostend en dat geeft heel veel kracht. Dus probeer niet die vragen te ontwijken die je niet kan oplossen. Maar stel ze, open een deur, breek een lans om situaties bespreekbaar te maken. En dan ben je een zorgprofessional die naast de patiënt gaat staan.
Dank voor het luisteren naar deze verhalen en dank ook Tammy en Claudia voor het delen ervan. Wij hopen dat je er echt wat aan hebt voor je werk, nu en in de toekomst.